Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Marcus 15. De kerkdiensten, zondag 17 april, eerste paasdag, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee H.J. Lam uit Werkendam voor te gaan. Op tweede paasdag, maandag 18 april, hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst hopen de nieuwe lidmaten belijdenis van hun geloof te doen. Dit is een gezamenlijke dienst. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. De collecte wordt bij de uitgang gehouden. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe. Er is nu gelegenheid voor stil gebed.
Onze hulp is in de naam van de Heere,
die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu op deze dienst, op de Goede Vrijdag, gaan zingen uit Psalm 22... Lijfpsalm, ook vervuld door de Heer Jezus Christus in zijn lijden en sterven. Psalm 22, het eerste vers, mijn God, waarom verlaat gij mij? En het derde vers, u smeekte zij, mensen hulp ontbloot en zijn gered. Maar ik ben een worm van elk vertreden. Een worm, geen man, een spot en smaad van mensen. Psalm 22, vers 1 en 3.
Thank you.
Deze avond het geloof hebben beleden, zullen we zingen van Psalm 130, het vierde couplet. Hoop op de Heer, geef vromen, en is Israël in nood, er zal verlossing komen. Psalm 130, vers 4. En we doen deze avond belijdenis van het geloof met de belijdenis van de kerk. En dan woorden uit de Dordtse leerregels. Het tweede hoofdstuk uit de Dordtse leerregels, dat gaat over de dood van Christus en over de verlossing van de mensen daardoor. En uit het tweede hoofdstuk de artikelen 2 tot en met 5. Wij belijden daar het volgende. Maar omdat wij zelf geen genoegdoening kunnen geven en ons van de toren van God bevrijden, heeft God uit oneindige barmhartigheid ons zijn enige geboren zoon tot een borg gegeven. Om voor ons genoegdoening te geven, is hij voor ons, of in onze plaats, tot zonde en vervloeking aan het kruis geworden. En deze dood van de Zoon van God is het enige en volmaakte offer en de genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waarde, rijkelijk voldoende tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Deze dood is daarom van een zo grote kracht en waarde, omdat de persoon die haar heeft ondergaan niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van hetzelfde eeuwige en oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest, zoals onze zaligmaker moest zijn. Bovendien, omdat zijn dood gepaard ging met het ervaren van de toren van God en de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. De belofte van het evangelie is voorts dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Deze belofte moet aan alle volken en mensen tot wie God in zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd en voorgehouden worden met bevel van bekering en geloof. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, u de heilige en heerlijke, hoogste majesteit. U die in uw diepe ontferming naar deze wereld omziet. En daarvoor ook uw eigen zoon geschonken hebt. Gezonden in deze wereld. Dat hij ons gelijk zou zijn, het menselijk vlees aangenomen. En u hebt op hem de vloek gelegd. Hem, Jezus Christus, God en mens, tot zonde gemaakt. Opdat hij het offer zou zijn, het lam van God. Voor onze bevrijding. Voor de verzoening van de zonden. Ja, Heere, wat een groot en heerlijk evangelie laat u horen. De eeuwen door. Door de landen heen. Ook hier in Bruchem. En nu gedenken wij op deze dag de dood van de Heer Jezus Christus. Zijn sterven en het kruis op Golgotha. Wij bidden van u, wilt u ons daarin nabij zijn. We zien daar wat onze zonde teweeg brengt. Hoe ernstig het is dat wij tegen u hebben misdaan. Wij zien daar de gewilligheid en de liefde van de Heer Jezus Christus. Maar ook een offer dat van zo'n grote waarde is, zoveel kracht heeft, dat het de zonde van de hele wereld kan wegnemen, zoals we hebben beleden met de belijdenis, ook van ons voorgeslacht en ook van vandaag de dag. En we bidden van u, wilt u met uw Heilige Geest aan ons nabij zijn, als we uit de Bijbel lezen. Als uw woord ook wordt verkondigd, dat we door het geloof ook vanavond het zicht hebben op hem die onze verlosser is, de heiland aan het kruis, opdat we daardoor vrede mogen hebben, opdat dat onze hoop en onze houvast is. Heere, help ons met uw Heilige Geest, geef dat geloof in het hart van ieder persoonlijk. En mogen zo uw naam belijden vanavond door hier bij elkaar te zijn. En deze dag ook op deze manier te houden. Dat we dat gedenken. Maar ook daaruit leven. En dat mogen getuigen in deze wereld. Heere, help ons zo. En schenk ons de leiding van uw Heilige Geest. En mag deze dienst tot opbouw van de gemeente zijn. Tot versterking van het geloof. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen de verkondiging van uw woord door heel de wereld heen. En ook daar, overal waar vandaag het lijden en sterven van Christus herdacht wordt. En gevierd wordt, omdat het ook tot ons heil is. Heere, u bidden wij voor het volk Israël. Wilt u ook dat gedenken in uw trouw en genade? U danken wij dat ook uit de Joden er steeds weer zijn die de naam van de Heer Jezus Christus zijn gaan leren kennen en mogen belijden als hun verlosser en koning. Sterk ook hen en wees er nabij. Heere, zie naar deze wereld om. Deze wereld waarin u dat kruis hebt geplaatst. Een wereld met veel onrust en duisternis, met angst bij de mensen. En Heere, met zoveel zoeken en vragen. Een wereld ook met opstand en ongehoorzaamheid. Een wereld met zoveel kwaad en goddeloosheid. En te midden van deze wereld klinkt het evangelie van de gekruisigde Christus. Laat het tot troost zijn en tot hoop. Laat het het licht zijn. Dat ons ook leert uitzien naar uw komst, Heer Jezus Christus, en naar uw heerlijkheid wanneer u alles zult voltooien. Wat u hebt beloofd, waarop onze hoop gericht mag zijn. Zo bidden wij deze dingen in de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel in Markus 15. Markus 15, vers 21. En ik lees door tot en met vers 45. U vindt de schriftlezing in het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 15. En we beginnen het woord van God hier te lezen bij vers 21. En ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn kleren. Door het lot te werpen bepaalde zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning van de Joden. En ze kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden: ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. En ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: zie, hij roept Elia. Er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei: houd op, laten we zien of Elia komt om hem ervan eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman overhonderd die erbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei: werkelijk, deze mens was Gods zoon. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen was ook Maria Magdalene en Maria, de moeder van Jacobus, de kleine, en van Jozes en Salome, die, ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden. En veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. En toen het al avond geworden was en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat hij al gestorven was. En nadat hij de hoofdman overhonderd bij zich geroepen had, vroeg hij hem of hij al lang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman overhonderd vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. Tot zover lezen wij vanavond. De kerntekst voor de preek is vers 37. Dus ik wil u het woord bedienen vanavond uit Marcus 15, vers 37. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. Jezus gaf de geest. Ten eerste welke indruk het maakt. Ten tweede hoe hij zo ver komt. En ten derde wat eruit voortkomt. Dus Jezus gaf de geest. Ten eerste welke indruk het maakt. Ten tweede hoe hij zo ver komt. En ten derde wat eruit voortkomt. We gaan nu zingen van Psalm 31, vers 2. Och, neig tot mij uw gunstig oren. En ook vers 4, beveel mijn geest in uw handen. Uit de andere evangeliën weten we dat dat ook de woorden zijn die Jezus sprak. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. In dit vers gaat het over de valse goden. En degene die hen eren, reukwerk branden, tot eer van valse goden. Want deze dichter wil alleen hulp van God verwachten. En niet van anderen. Hij stelt zijn hoop op de Heere alleen. En wij zeggen wel eens, we moeten de zonde haten en de zondaar lief hebben. Nou, dat wordt hier niet zo uit elkaar gehouden. Maar in ieder geval zit hij wel in de afschuw om je heil buiten God te zoeken. En niet bij de Heere alleen die dat waard is. We zingen van Psalm 31, de versen 2 en 4. Gemeente, het waren drukke dagen in Jeruzalem. Zo voor het Pascha. En dat wist de stadhouder, Pontius Pilatus, natuurlijk ook wel. En de Joden hebben het meer niet makkelijk gemaakt met die zaak rondom Jezus de Nazarener. En hij heeft maar toegegeven aan de druk om die zogenaamde koning der Joden te laten kruisigen. Ironisch moet dat zijn voor Pilatus. Dacht hij zijn eigen koning te hebben en dan moet hij weer weg. Tegen de avond klopt er weer iemand bij Pilatus aan. Het is Jozef van Arimathea. Een bekend figuur uit het lokale bestuur. Die kent de weggetjes en komt binnen bij de stadhouder. Jozef waagt het erop om het lichaam van Jezus te vragen. Hey, Jozef, ben jij er ook een van hem? Sympathisant van Jezus van Nazareth? Ja, eigenlijk wel. Nog nooit iets mee gedaan, maar nu kan Jozef niet aanzien dat het lichaam van Jezus eerloos in zo'n massagraf wordt gegooid. En Jozef vraagt daarom bij de stadhouder of Jozef dat lichaam van Jezus niet mag begraven. Pilatus kijkt verbaasd. Niet zozeer of niet alleen omdat Jozef van Arimathea daar omkomt, maar nog veel meer om iets anders. Is Jezus dan al gestorven? Hoe laat is het nu? Dat is snel. Klopt het eigenlijk wel? Of zit er iets anders achter? Er gebeuren steeds van die eigenaardige dingen. Een verdachte die zich niet verdedigde. En die blijkbaar ook werd gezien als zoon van God. En Pilatus' vrouw had hem nog gewaarschuwd op grond van een droom. Er gebeuren allemaal van die eigenaardige dingen. En nu dit. De stadhouder laat de hoofdman komen. Die met wat soldaten de opdracht had, de taak had om de wacht te houden bij dat kruis. Want Pilatus wil eerst wel eens weten of Jezus al lang is gestorven. Graag even zekerheid. Geen gekke dingen meer nu. En die Romeinen die hebben daar natuurlijk ervaring mee. Ze hebben ervaring met het kruisigen van misdadigers en het kruisigen van opstandelingen. Ze weten wel hoe dat gaat. Zeker zo'n hoofdman. Die kent de gang van zaken. En ja, dat moest ook wel een vreselijke dood zijn. Wanneer iemand zo werd opgehangen aan een houten kruis. Urenlang. De schande voor alles wat voorbij komt met veel pijn. En langzaam uitgeput raken. De Romeinen die weten wel hoe dat gaat. Geluiden die erbij zijn. Het gekreun, het gejammer, het verdoofd raken. Buiten bewustzijn raken totdat het leven eruit is. Maar bij Jezus ging dat heel anders. En dat had de centurio, die hoofdman over 100, haarfijn door. Hij is verbijsterd toen hij zag wat er allemaal gebeurde. Hoe Jezus met luide stemmen riep en de geest gaf. Nee, dat was echt niet normaal. Hij, die Jezus, hij is anders. Werkelijk. Deze was de Zoon van God. Deze mens, hij is het. Gods zoon. Opmerkelijke samenloop dat Pilatus dan ook nog eens die hoofdman laat komen. En ja, inderdaad, ja, Jezus is al gestorven. En hoe? Dat maakte indruk. Diepe indruk. De Heer Jezus die liet nog luid en duidelijk van zich horen. Hij riep goed hoorbaar met een krachtige stem. En direct blies hij de laatste adem uit. Voor een gekruisigde uiterst ongewoon. Nee, hij niet. Als iemand die totaal uitgeput was, niet heel langzaam wegzakkend in de dood. Jezus Christus slaapt niet ongemerkt in. Eerst nog zo lang mogelijk het leven gerekt en dan is het op. Nee, zijn sterven trekt de aandacht. Sterker nog, hij vraagt zelf er aandacht voor. Want dat is wat er in onze tekst gebeurt. De evangelist Marcus vertelt niet wat de Heere zegt. Maar alleen dat hij iets roept. En niet zachtjes mompelend. Luid. Zojuist heeft hij nog iets te drinken gekregen. Hij had dorst. En ze wilde ook wel horen wat hij nou allemaal zei. Zure wijn met een spons op een rietstok. Dat verzachtte de pijn in zijn keel een beetje. En zo kon hij duidelijker spreken. En er is al het een en ander gezegd vanaf dat kruis. Een afsluitend woord zelfs. Het is volbracht. En nu spreekt hij terwijl hij de geest geeft. Zo'n begeleidend spreken, dat doen wij ook wel eens in bepaalde situaties. Dat je zegt wat je doet. Ook bij de doop bijvoorbeeld. Er wordt gezegd, ik doop bij het avondmaal, het breken van het brood. Een begeleidend spreken. Terwijl je iets doet, zeg je erbij wat je doet. Om het duidelijk te maken. Te laten weten wat je aan het doen bent en wat dat betekent. Hoe je het moet opvatten. Om het zo ook binnen te brengen. En ook al richt Jezus zich tot de Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toch wil hij het iedereen laten horen. Hij wil de mensen daar en hij wil u en mij erbij betrekken. Ja, van een sterven kunnen we ook, wanneer we dat meemaken, ook onder de indruk zijn. Door wat stilletjes afstand te houden. Als iemand stervend is. Met een bedrukt gemoed. In een kleine kring van familie. En uit piëteit wordt er zacht gesproken. Je kunt zijn of haar leven niet vasthouden. Je moet die ander laten gaan. De dood van Christus vraagt om een andere houding. Hij laat zich horen. Hij trekt onze aandacht. Het is ook een publieke daad midden in deze wereld. Onder spot en hoon die daar is. Oog in oog met de rauwe wreedheid van de mensen. Tussen de overtreders links en rechts. Daar in die wereld. Zo duidelijk aanwezig. En tegelijk maken de mensen zich klaar voor het feest. Daar zijn ze ook nog eens druk mee. Daar in zo'n wereld roept de stervende Jezus in onze wereld. Met al zijn onrust. Met alle onrecht. Duisternis, verblinding. Ja, daar in Jeruzalem mensen die de bevrijding vieren uit Egypte. Pascha. Bevrijding uit Egypte, terwijl ze de bevrijder van hun zonden verwerpen. Waar kun je al niet druk mee zijn? En daar, te midden van al dat gebeuren, laat Christus het iedereen horen. die daar in zijn omgeving is. Hij legt zijn leven af. Hij blaast de adem uit. Hij schenkt zijn ziel. Geef er uw aandacht aan. Zo gedenkwaardig is dit feit. Sta stil. Aanschouw het. Verwonder u. Getuig ook van zijn offer. Getuig van zijn liefde die je daar ziet. Van zijn verlossing. Spreek ervan. Want het is een machtige daad. Het is een heerlijke daad van hemzelf. Hij blaast de adem uit. En schenkt zijn leven. Uniek. Ja, Jezus' offer is enig in zijn soort. Voor eens en altijd gebracht en oneindig in kracht. Uniek. Toch mag een christen er ook iets van hebben. Iets van dit sterven. Dat hij door het geloof in Christus is ingelijfd, in zekere zin mag meegaan in een bijzonder sterven. Zodat de dood van een christen niet alleen de aangrijpende ernst in zich heeft, dat dat niet alleen een verdrietig verlies is, maar ook iets heerlijks krijgt. De dood van een christen. Wie in Christus is ingelijfd. Dat het zelfs winst betekent. Ja, soms maakt het ook heel veel indruk als een kind van God sterft. Wanneer het zo duidelijk naar voren komt dat er voor hem of haar uitzicht op het hemelse vaderland. Als je iets hoort van het verlangen om bij Christus te zijn. Of als je ziet en merkt de rust en de zekerheid. Of de kroon van de overwinning. Kan veel indruk maken. Maar niet alleen als dat zo duidelijk blijkt. Niet alleen bij een bijzonder getuigenis of bij een teken of zo. Nee, door het geloof is ieder heen gaan van een christen niet alleen een verdrietig verlies. En ook al zie je dat lang niet altijd zo duidelijk of je hoort dat niet altijd in de getuigenis in de laatste dagen. Dat is lang niet altijd zo. Je kunt het niet zo van buiten afleiden. In bepaalde omstandigheden. Maar wat een verschil. Of je in Christus bent. Of niet. Wat een verschil met een zondaar die geen verlosser heeft en geen verlosser kent. Als je onverzoend sterft, dan moet je toch het oordeel vrezen. Zelfs als je er niet aan wil denken. Als je niet wil geloven. Toch moet je het oordeel vrezen. Als je zonder verlosser bent, dan blijft er niets over dan de dood. En dat is dan ook een eeuwige dood. Het lijden in de duisternis. In de Godverlatenheid. En kijk dan eens naar die Zoon van God. Zie hem op Golgotha. Hij maakt dat anders. Dat sterven. En voor de zondaar die in Christus het leven zocht. Wanneer Christus uw leven is geworden. Dan is door hem de angel gehaald. Ook uit uw sterven. En dan zal het een overgang zijn. Naar hogere heerlijkheid. Dan is het een verlossing van zonde en van zwakheid. Voor wie in Christus het leven gevonden heeft, is het sterven een ontvangen van de erfenis. Een onvergankelijke erfenis. Kijk, daar ging hij, Jezus, voorop. Hij opende de doorgang. Hij verwierf het recht. En in zijn sterven stelde Christus een daad. Hij laat het horen. Hij trekt u en jouw aandacht. Wat hij daar doet. Jezus gaf de geest. Ten eerste welke indruk dat maakt. Ten tweede hoe hij zo ver komt. Nou, bij Golgotha is veel geroepen en gespot. De vijandigheid die richt zich op de middelste kruiseling en alles spant zich samen in spot en hoon tegen de Heer. Voorbijgangers, overpriesters, schriftgeleerden en zelfs de anderen die met hem gekruisigd waren. En wanneer je dat allemaal leest, dan schetst dat het beeld: Jezus is helemaal alleen. En wat roepen die mensen? Ha, wie die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Verlos uzelf. Kom van het kruis af. En verder, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Het is van dat uitdagende. Als hij dan de Christus is, de Zoon van God, dan zal hij daar toch niet blijven hangen? Zal hij daar toch niet sterven? En God, de Almachtige, waar is hij? Laat hij zijn Zoon dan zo lijden, zo ondergaan in de dood? Waar is God op wie Jezus vertrouwde? En dat is het pijnlijkst. Aangevallen op je geloof. Zie je wel dat God je niet helpt? Die intimidatie dat je zonder God bent. Dat is het pijnlijkst. God de Vader grijpt niet in. Hij staat niet op om zijn Zoon te verlossen. Het diepe lijden van de verlatenheid. De angst van de hel. Ja, daar was Jezus al bang voor in Gethsemane. En hij bad: laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Indien het mogelijk is. Kan het in uw raad bestaan, Vader? Laat het alstublieft voorbij gaan. Wat een onpeilbare worsteling. Zweet als druppels bloed. Angst in de ziel van Jezus. En nu is het zover. Hij hangt aan het kruis. Alles is tegen hem. Zelfs het licht dooft. Mijn God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In zijn moedertaal, het Aramees, vol van emotie. Hij schreeuwt het uit. Psalm 22. Over het zich verlaten voelen, omdat God niet antwoordt, omdat hij niet komt helpen, omdat hij er niets aan doet, maar zwijgt. Is God er niet? Weet hij het niet? God is er altijd. En God is overal. Maar hij zwijgt. Hij blijft stil. Hij laat het gebeuren. En dat betekent: Jezus moet dit lijden. God wil niet dat hij van dat kruis afkomt. God wil niet dat deze kruisiging wordt stopgezet. Die smaad, de veroordeling en de pijn, dat is nog niet genoeg. Christus moet tot het uiterste gaan om mensen als u en ik te bevrijden. Om de schuld geheel weg te dragen, om aan alle gerechtigheid te voldoen. Zo diep zijn wij gevallen. Zo zwaar is onze last. Christus moet tot het uiterste gaan. Hij moet zelfs zijn leven gaan geven. Zijn kostbare, zuivere ziel. En zijn leven. Wat doen wij niet om ons leven te behouden? Wat doe je daar niet voor? Om gezond te blijven en om bij ziekte weer beter te worden. Vechten voor je leven. Middelen gebruiken. Kom maar van het kruis, roepen ze uitdagend. En God zwijgt. Christus zal moeten sterven. En hij doet het. Gehoorzaam. Ja, hij doet het als daad. Trouw aan zijn taak. Om alles te voltooien wat geschreven staat. En de wil van de Vader tot het uiterste te doen. Al wat geschreven is in de wet en de profeten. Wat Gods wet eist van de mens. Wat de profeten hebben voorzegd, hij zal het voltooien tot de laatste adem toe. En op dat punt is hij gekomen. In onze tekst. En Jezus laat het horen. Luid klinken zijn woorden. En dan blaast hij de adem uit. Jezus, Gods Zoon, laat het leven los. Hij stort zijn ziel uit in de dood. Hij geeft de geest. Zullen we niet onder de indruk zijn van deze Jezus, die overgave aan God de Vader, die gehoorzaamheid in de uren van duisternis, die gehoorzaamheid terwijl God zo stil is, terwijl God zwijgt. Waar heb je dat ooit gezien? Wie droeg ooit zo'n last? Ziet u waar het u aan ontbreekt? Hoe totaal je in gebreken bent gebleven. Kijk nu eens naar hem. Wie zijn wij dan? Geleefd in verzet tegen Gods wegen of in de onwil om je te buigen of in lauwheid en koudheid tegenover de eer van God? Zit u ermee? Ben je iemand die daarmee loopt? Weet je dat er zoveel ontbreekt in je leven voor God? Wat stelt het nou voor, mijn geloof? Wat stelt mijn liefde nou eigenlijk voor? Mijn ijver voor de Heer? Ja, en als het maar wat moeite kost, als het pijn gaat doen, ja, dan neig ik alweer om af te haken. Juist, daar ligt schuld. Die verlatenheid, dat God zwijgt, die hebben wij verdiend. En denk niet dat u dat zelf weer recht trekt. Denk niet dat je die armoede zelf kunt oplossen. We overschatten onszelf. Het is erger dan we dachten. En leer dat te belijden. En zoek genade. Genade. Omdat u een arm en verloren zondaar bent. En kijk maar goed naar de Zoon van God. Wat u en mij ontbreekt, dat heeft Hij gedaan. Dat heeft Hij gedaan als borg. Als middelaar tussen God en mensen. Ter verzoening van al onze overtredingen. Ter betaling van uw schuld. Wat vindt u ervan? Wat denkt u van hem? Zult u hem niet geloven? Zul je Jezus niet omhelzen met heel je hart? Ja, Heer, ook voor mij. Met die overgave van Jezus aan de wil van de Vader vervult Hij voor God wat ons ontbreekt. En wanneer u hem dan aangrijpt, als uw verlosser, dan krijgt dat ook effect in uw leven. Dan gaat hij zelf de Heer ook in uw leven. En hij gaat je leren om de Vader te eren. Ja, als we naar onszelf kijken, dan is het hopeloos. Het is een bittere ervaring. Als je dat hij tegenkomt, als je verdorven bent. Dat doet toch pijn in je vlees, in je menselijk bestaan. Maar God, die laat ons het evangelie horen. Het is niet hopeloos. Het is voor u niet hopeloos. Het is voor jou niet hopeloos. Wie je ook bent, het is echt niet hopeloos. Dankzij de genade. Dankzij Christus. En hij werkt met zijn geest in zijn gelovigen. En door hem wordt alles anders, wordt alles nieuw. Door hem krijgen wij gehoorzaamheid en leren ons overgeven aan de wil van de Vader. Nou, ervaart u nog armoede en kom je struikelingen tegen? Geloof ook in de Heilige Geest. Geloof in de Heilige Geest. Hij zal u leiden. Ja, ik denk nogmaals aan wat Jezus te verduren kreeg. Dat hij zo moest lijden onder de aanvechtingen. Als u dan Gods zoon bent, laat het zien. Laat God u verlossen. Laat het kruis achter u. Maar het bleef stil. Er kwam duisternis. Zie je hier ook wel eens mee? Als ik dan genade heb. Als ik Gods kind ben, zou dit dan gebeuren? Zou ik me zo voelen? Zou hij dan niet ingrijpen? Dat is moeilijk. Dan kan je twijfels geven. Donkerheid in je ziel. En het woord zegt dat we op Gods belofte zullen vertrouwen. En de Heilige Geest leert ons dat ook te doen. De Heilige Geest leert ons om ons toch aan de Heere vast te houden. Ook als het zo moeilijk is, donker. Als je denkt, wat is het stil vanuit de hemel. De Heilige Geest leert ons om toch aan de Heere vast te houden, aan zijn woord en belofte, dat hij niet zal loslaten die hem zoeken. Ja, wanneer God dan niet ingrijpt, zoals wij hopen. Zoals we erom bidden en daarna verlangen, door het gebed, door de worsteling met het woord, brengt de Geest ons toch tot vertrouwen, tot overgave. Jezus gaf de Geest. We zagen welke indruk het maakt. Ten tweede hoe hij zo ver komt. Ten derde wat eruit voortkomt. Van Lucas weten we wat de Heere Jezus riep. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Woorden uit Psalm 31. Woorden die de Joden gebruiken in hun avondgebed. Voordat je gaat slapen. Bewust van gevaren en nood. Vertrouw je jezelf toe. Onder de hoede van de Almachtige God. Prachtige woorden. Ja, te meer naar die klacht uit Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat u mij? En dan nu toch weer, Vader. Je hoort het geloof. Je hoort het geloof dat God niet zal loslaten. Dat je veiligheid vindt bij de Vader. Dat hij zal uw ziel bewaren. En zo geeft Christus zijn leven in Gods handen. En hij blaast de laatste adem uit. Levensadem. De volle zekerheid dat God hem niet verlaat in de dood. En bij dit sterven komt er dan, ja nu toch een teken uit de hemel. Niet op het spotten van de omstanders. Maar nu Jezus gehoorzaam is geweest tot in de dood. Nu komt er dan toch een teken van boven. In de tempel in Jeruzalem scheurt het gordijn, het voorhangsel dat het heilige der heiligen dicht houdt. Het trekt de scheur van boven naar beneden. Wonderlijk teken. Want ja, dat gordijn, dat is de bedekking voor de gouden ark. Voor de troon van de Heere, van Israëls God. En nu scheurt het open. En de priesters die juist het wierook naar binnen brachten, want het was het uur van het gebed, van het avondoffer, die moeten dat hebben gezien. En dat vast hebben verteld en ze hebben er wellicht wat aan gedaan, dat weten we allemaal niet. Ontzagwekkend. Een teken in Gods huis. De weg naar zijn troon komt vrij. De weg naar de Heilige. God die bij zijn volk woont. Die weg is open. Waarom dan? Nou, de scheiding is weggenomen door Jezus' bloed. De dood als straf is teniet gedaan door hem. De dood als scheiding met God. Verslagen en alle ongerechtigheid die ons op afstand van God zet, is verzoend met het sterven van Jezus, de rechtvaardige. Ja, de priesters die mogen wel naar huis gaan. Ze zijn klaar. Uitgediend. Ook al deden ze dat niet direct. Maar dat laat God hier toch wel zien. Hun offers zijn niet langer nodig. Tenminste niet die offers van de dieren, niet de bloedstorting op het altaar van de tempel om verzoening te brengen. Zulke offers, nee. Christus, die versloeg de dood met zijn dood. Hij die het leven is, hij gaf zichzelf. Het leven gaf zich over in Vaders handen en daarmee alleen wordt ons leven gered door hem voor ieder die gelooft. Die hoeft niet langer te vrezen. Wie door geloof in Christus is gered, die zal leven. Die is veilig voor eeuwig. Voor die draagt er geen oordeel meer. Want alles is volbracht. En het licht overwint. Hoor hoe Jezus zijn stem luid laat horen. Hij trekt je aandacht. Hij trekt uw aandacht. Laat zijn sterven indruk maken op je ziel. Laat zijn overgave je hart innemen. Laat het je bewegen tot geloof in hem. Vertrouwen, liefde, aanbidding voor Jezus. Met alles waar u voor kunt vrezen. Zorgen, twijfels over uzelf, over uw ziel, over uw toekomst. Je nood, je schuld. Kijk, zie op Christus. Hoor hem, de doorbraak is er. Het offer is gebracht. En met hem leven wij in een vaste, levende hoop met Jezus. Veilig in de handen van de Vader. Amen. We zullen gaan zingen van Psalm 85. Psalm 85, vers 1 en vers 4. Over de verzoening die is gebracht. Eerste vers, dat de schuld uit Gods boek is gedaan. En het vierde vers van de vruchten daarop, dat er nu vrede en recht zullen heersen. Psalm 85, vers 1 en 4. Laten we samen de Heere danken en ook bidden. Trouwe Heer in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, u die leeft, u die regeert, u die leven geeft, wij brengen u de dankende lof voor het evangelie van het kruis. En waarvan de apostel zegt dat het de Joden ergernis is en de Grieken een dwaasheid, waarbij we toch ook het licht van uw geest nodig hebben om de heerlijkheid te zien. Maar u hebt die geest gezonden en u laat het woord verkondigen. En Heere, dan kan dat indruk op ons maken. Wat Jezus deed, wat hij sprak, hoe zijn liefde ging tot in het uiterste. Zijn gehoorzaamheid aan de Vader. Zijn liefde voor zondaren. En Heere, daar danken we u voor, ook op deze dag. En we bidden dat velen daarvoor ook oog krijgen. Dat velen deel zullen krijgen aan de verlossing die is gebracht. Om zich niet in ongeloof van Christus af te keren. Om niet in de zonde voort te gaan en de duisternis liever te hebben dan het licht. Maar bij hem gebracht te worden. Heere, zegen zo de verkondiging van het evangelie. Ga met ons. En werk in ons met uw Heilige Geest. Opdat ook wij ons leren overgeven aan de Vader. Opdat wij die enige troost en leven en sterven mogen kennen. En zo getroost kunnen leven. En als het moment komt dat u ons wegroept uit dit leven. Dat we ook die troost dan mogen ervaren, die zekerheid van uw beloften, om te verlangen en uit te zien, om bij Christus te zijn, die onze verlosser is. Heere, leer zo ons leven in uw handen te leggen, ook als er zorgen zijn, als er gevaar is en ziekte, wilt u daarin helpen. Als mensen alleen zijn, wanneer ze iemand missen, een geliefde, of iemand anders in hun leven, iemand die toch ook veel betekende, wilt u, Heer, in dat gemis ook troost en nabij zijn? U bidden we dat u de wereld gedenkt waar wordt geleden onder armoede. Gedenk vluchtelingen. Heer, waar ook ter wereld, maar ook degenen die in ons land zijn gekomen. Help hen en zegen hen. Geef dat uw woord ook voor hen van waarde en kracht mag zijn. U bidden we dat de vrede zal komen. In het bijzonder bidden we dat voor Oekraïne. Ook voor andere plaatsen waar geweld en strijd is. Heren, zo zien we uit naar de vervulling van uw belofte en de komst van uw koninkrijk. En geef dat die hoop en verwachting toch telkens weer gevoed zal worden en levend gehouden wordt. Ook door de verkondiging van het woord. Door het zingen, door het lezen uit de Bijbel. Door het getuigenis van uw kinderen. Heren, laat dat tot rijke zegen zijn. En ons doen leren te leven in een vaste hoop op u en uw toekomst. Deze dingen bidden wij van u, in de naam van Christus. Amen. We gaan zingen van Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Psalm 118, vers 8.
Thank you.
uw gave geven in de collecten van deze avond. Ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.